106.3 FM. Stadsradio
Delft. Ja, hartelijk welkom luisteraars. Het is weer 12 uur op de zaterdag. En wijt u welkom bij Kerk in Delft Radio. En met allerlei nieuws van de kerken, voor de kerken en voor alle mensen hier in Delft en wereldwijd. En zeker vandaag wereldwijd, want wij zijn blij en verheugd. We hebben een gast, hebben wij uit Afrika, uit Oeganda in ons midden, Lydia Amongi. En die heeft samen met Meta de Vries, die ook in de studio zit, een project opgezet, het Mother Aida project, waarin het gaat over het haken van tassen van afvalplastic en hoe dat verder zich heeft ontwikkeld en nog verder gaat uitwerken. En dat doen wij vandaag, praten we met hun. En in het tweede half uur zullen we praten met Wauke Lam. En dan gaat het over het Stadsklooster Delft. En wat dat inhoudt, kunt u dan beluisteren. We gaan praten met Lydia Amongi en met Meta de Vries. En we zullen dat ook in het Engels doen. En we vertalen dat voor de luisteraars een beetje daartussendoor. Het is binnen a couple of years ago when you went to Africa, Meta.
I was in Uganda in 2016 and 2015.
And then you met each other. So Lydia, you met Meta. And what, how you came to, how did you two met? And
oh, thank you so much. I got to know Meta in the year 2015 when she came to Uganda, specifically to Lira District, and it was in on a program for educants. We met in a PTC, a primary teachers college, called Colonel Lawrence Teachers Training College.
We hebben elkaar ontmoet in 2015 in het programma van Educants op de PABO. Daar waren we allemaal in het programma en daar zijn we aan de praat geraakt en daar hebben we elkaar ontmoet. En zo is het contact ontstaan.
Yeah. Because Meta wanted to learn something about the way the you teach in Uganda.
Oh yeah, Meta wanted to learn something on the way we teach in Uganda. And also Meta with the team had come to give us lessons on the way children and teachers of Netherlands do their services, education services. Yeah. That's where we met from.
We hebben met elkaar uitgewisseld in dat programma. Wij hebben van de Oegandezen geleerd hoe zij hun onderwijs vormgeven. En met de Educants, het programma, hebben wij ook met elkaar een activiteit en een programma gevolgd om uit te wisselen. En ook om onze kennis en in dingen die wij als ervaring hebben met elkaar uit te wisselen. Dus het is een wederkerig programma, was het.
Can you tell us, Lydia, why education is so important in Uganda, especially in this period?
Oh, thank you so much. Uganda is a country in Africa. Uganda is a country which is characterized with long history of civil wars and so many things. Education is very important in Uganda. Number one, we are using education in Uganda as a tool of empowerment. We want to empower the people of Uganda. We want to use education to fight poverty. We want to use education as a solution to the health problems in Uganda. We want to use education to empower us economically as the people of Uganda. So education in Uganda is very important.
Onderwijs is in Oeganda extra belangrijk omdat we een land zijn waar veel oorlog geweest is. We bouwen ons land op. En onderwijs is belangrijk voor onafhankelijkheid, om sterk te zijn, om het land op te bouwen, om kinderen kansen te geven en om onze economie op te bouwen. Eigenlijk is onderwijs de sleutel voor de opbouw van ons land. Ja.
En dat is vooral belangrijk ook omdat er zo'n lange historie zit met,
precies.
Met geweld eigenlijk, ja. En ja. Hele burgeroorlogen die er zijn, ja. Geweest. Ja. So the history of Uganda is important and it's changed. What are the effects of the civil war now?
The effects of civil war in Uganda is, number one, the level of education was dropped down. Because of the war, people could not go to school as usual, so the level of education dropped down. And then development was stayed at the time of the civil war. As there was development was stayed, it could not go as it was supposed to go in Uganda. And then health was not what was also stayed, was not also to the point. The health services, the social services were all not reaching the people the way it used to. It could have reached us because of the civil war.
Yeah. But may I translate, Lydia?
Yeah. Because it's a long way of talking. Mm. The war gives a lot of problems.
Het is in Nederlands moeten we doen.
Oh yes, of course. Ja, dat is wel handig, hè? Ja. Nou, door de oorlog zijn er toch een heleboel problemen ontstaan. Het onderwijs is eigenlijk slechter geworden. Het is echt het niveau van het onderwijs. Het heeft stilgestaan, dus het is echt naar beneden gegaan. De gezondheidszorg is als gevolg van de oorlog ook erg achteruit gegaan. En ze noemde nog een derde ding, Fred. Weet jij dat nog even?
Nee, ik ben vergeten.
Nou, in ieder geval, het is dus onderwijs heeft met name ook gewoon echt stilstand en achterstand zelfs opgelopen. Dus er is een grote achterstand nu door die oorlog. Ja.
So when Meta came to Uganda with some colleagues from Edukans. En Edukans, dat is een organisatie in Nederland die zich inzet voor educatie, juist ook wereldwijd, om dat te bevorderen. Yeah. When she came to Uganda for Edukans, what did you learn?
Well, when Meta came to Uganda, we learned the system of education in the Netherlands, especially for teacher training. But we shared a number of things. One issue that we talked about with Meta was how to improve the education of the children of Uganda, particularly the children of Lango sub-region. We shared with Meta, and Meta felt very important to be part of people who are working so hard to see that the children of Uganda have good and quality education. Mm-hmm. Yes, that is why she agreed to go back in the subsequent year to follow it up.
Ja, het is wel mooi wat Lydia zegt, want het raakte, het programma raakte, maar vooral de mensen hebben mij heel erg geraakt. En je ziet hoe hard de mensen werken om dat onderwijs vorm te geven. Je ziet hele gemotiveerde leerkrachten, je ziet mensen die de schouders eronder zetten. En die kennisdeling, dat heb ik al zo positief ervaren. En dus dat was een wederkerig leerproces, niet alleen voor de Oegandezen, maar ook voor ons als Nederlanders. En we hebben daar heel veel gewerkt aan active learning. Hè? Dus we hebben skills gebracht. Maar we hebben ook heel veel teruggekregen. Dus het vroeg om een vervolg.
Ja. Maar ik merkte, het bracht het bij jou teweeg. Ja. Je zei van, het is niet alleen gaat het over het leren, maar het ging meteen over die gemeenschap.
Ja, community, de kracht van de community vond ik zo indrukwekkend. En dat is iets dat heb ik echt meegenomen. En dat daar wilde ik in verder. En Lydia en ik hadden direct een klik. Hè? We are soulmates, zeggen we wel. We feel together.
Yeah.
We voelen ons heel erg verbonden. En we hebben dezelfde visie over onderwijs. We have the same vision about education.
So education is not just a way of learning children the basics of reading and writing and calculation and all the stuff, but it's for you it's more a way of building a community.
That's what we see education for. It's not only for the basic knowledge of reading, writing and calculations. It should be able to empower someone to live an independent life, both socially, economically, and every way. Someone who has education should be able to live a very independent life.
Ja. Onderwijs is echt de basis om een onafhankelijk en leven te kunnen leiden. En dat omvat eigenlijk veel meer dan alleen maar lezen en schrijven. Het is een totaal iets.
En dan you two came on another level. to that Mother Aida Fonds.
Yeah.
How did the? It's a project about and knitting or
crochet.
Crochet.
Haken.
Haken noemen we het in Nederland. Yeah. From plastic waste.
Yeah.
Oh. And you make plastic make bags from it. How did that idea pop up in your heads?
Oh, thank you so much. When we met with Meta, I told her educational issues that affect education in Uganda. And one of the issues is the economic level of the mothers, the poverty level striking, especially the mothers. Mm. Those who went to school can agree with me that mothers form a basis and a backbone of education of their children. If a mother is an elite, the child will definitely go to school. The mother will support education of a child. So when I told Meta about it, she was touched. Then she said, how can we look for something that can make women receive at least some money to buy books, pencils and pens for their children to come to school? And then in their head, there were these plastic bags that we come with from markets and just throw it there. Then Meta was like, wow, I know how to knit. I know how to make these kind of things. I can teach you. And when we do this, they become bags. We can sell them. And then when we sell them, we can make some money for the mothers to buy socks, shoes, and things for the children to go to school. So she asked us to do one simple thing, which we did, to collect all the plastic bags. In the collection, we realized two things. One, to make the bags to sell. Two, to conserve our environment. Plastic bags do poison the environment. When we throw it away, there is no fertility in the land. But when we collect them, we conserve our soil for growing crops. So we collected. Meta came to Uganda. She taught us how to knit. And then we knitted very smart bags. That's how we're getting empowered. Thank you.
Nou, het is een heel verhaal, want we kwamen aan de praten over inderdaad het onderwijs en toen ook over moeders. En Lydia vertelde me dat de moeders in de gemeenschap waar zij woont, in de community, weinig bronnen van inkomsten hebben en economisch afhankelijk zijn. En dat dat maakt dat kinderen soms minder vaak naar school kunnen, omdat er geen inkomen is en geen geld genoeg om bijvoorbeeld de schooluniformen te betalen en de boeken en het onderwijs. En dus die vrouwen, de onafhankelijkheid van die vrouwen is heel belangrijk om onderwijs verder te kunnen ontwikkelen. En zo raakten we aan de praat over, ja, wat zou je nou kunnen doen om die vrouwen minder afhankelijk te maken. Dus onafhankelijker te laten worden. En Lydia vertelde me ook dat veel vrouwen geen technieken hebben. Omdat vaak ook moeders van deze vrouwen overleden zijn in de oorlog. Ze krijgen die technieken allemaal niet meer mee. En toen raakte aan de praat over haken en breien en weet ik wat allemaal. Toen zei ik, nou ja, we kunnen wel iets samen bedenken. Misschien kan ik die vrouwen van jou iets leren. Nou, en toen zijn we na gaan denken over wat is dan een manier waarbij je weinig kosten maakt en iets doet waarbij vrouwen geld kunnen verdienen, maar ook wat iets doet voor de omgeving. Nou, Afrika ligt vol met plastic afval. Ja. En dat hebben we dus gebruikt nu om inderdaad te verzamelen en daar tasjes van te maken. Dus we hebben die vrouwen haken aangeleerd. We hebben ze als groep instructies gegeven samen van, nou, wat zijn bronnen van inkomsten? En zo zijn we met elkaar aan de slag gegaan. En nu worden dus die tasjes daar gemaakt en vrouwen verkopen die tasjes. En dan daarvan dat geld kunnen ze weer schooldingen voor hun kinderen kopen.
En hoe dat straks eventjes waar jullie naartoe willen, dat praten we zo eventjes. We praten verder met Lydia Mongi en met Meta de Vries over dat Mother Aida project. We talked about the how the idea developed. What is now you are making all those plastic bags, and also we collected money for goats. For Uganda, what is your objective, the goals, your vision for the future?
Oh, thank you so much. We, as I said, Mother Aida Foundation is a foundation which is found in a small community of Uganda in Lira District, particularly. We have a vision, and the vision is to, we want to provide quality and affordable education for all children for total empowerment, as we said, as we look at education as being a tool for empowerment.
Okay. Onze visie is dat we de kinderen van de kleine gemeenschap in Oeganda, waar Lydia deel van uitmaakt, dat we die onderwijs kunnen geven, een kwalitatief toegankelijk onderwijs, want onderwijs is in Oeganda heel duur, dus kwalitatief goed onderwijs, dat dat toegankelijk wordt voor deze kinderen, zodat iedereen naar school kan en iedereen ook empowered wordt, hè, dus krachtig wordt om in het leven te staan.
But the project is developing. You've got a website for the...
Oh, we have all things, yeah.
And are there new...
Yeah, the project is developing. It started with a small primary school, which is going up to provide education. Then there came in the GOTS project. I want to thank so much the friends in Delft that have stood by Mother Ida School by giving the GOTS to the parents, especially the mothers of the school. So far, 80 families have received GOTS. And I am so happy to say that the GOTS are going on producing. We have kids or child GOTS, let me call them, little GOTS produced, and the GOTS are multiplying. The 80 GOTS...
You're very enthusiastic about it. Shall we translate it?
Lydia die bedankt ons allemaal. De mensen die allemaal ook geld gedoneerd hebben in Delft voor het project. En er zijn inmiddels 80 gezinnen die een geit hebben. Een geit is in Oeganda heel belangrijk. Het is een soort investering voor de toekomst. 6 geiten is een koe. En een koe is weer melk. En melk kunnen ze verkopen. En daardoor is er inkomen voor de scholen.
En dan kan je weer je kinderen naar school sturen.
Juist.
En dan,
We have also the bags project. Out of the plastic bags, we are able to make bags. We sell them to people. And then we have sold some bags that have raised up some money for the parents. This money go direct to the hands of the mothers, to empower them to see that they buy things for their children. Now, we have plans for the future. We want the number of children who are coming to school to increase through this project, because not all children are having quality education. There is education, fine, but are they equal? That's what we want now. We want quality.
Je wil meer kinderen naar school krijgen dan dat er nu al zijn. Want het is niet voor iedereen is mogelijk.
Nee. Dus de tasjes spelen een rol daarin. Maar ook hebben een plan gemaakt om stroom in het dorp te krijgen. Dat is echt, voor volgend jaar zijn dat de drie doelen, zeg maar, die we een jaar nu willen gaan uitwerken. Ja. Dus alle gezinnen een geit. We zijn denk ik ruim op de helft. En de tasjes op de markt zien te krijgen. En inderdaad kijken of we stroom in dat dorp kunnen krijgen, hoe dan ook. Dat zijn voor volgend jaar de doelen.
Ja, mag ik jou vragen, Meta, die doelen erbij? Wat staat er voor dit jaar dan? Wat gaan jullie nu doen, zeg maar?
Wat wij gaan doen
is... hoe kunnen mensen eraan meedoen als ze in Delft mee willen doen?
Als mensen in Delft mee willen doen en ze willen bijvoorbeeld een geit kopen, dan kunnen ze via mijn website leerkrachtcoaching.nl kunnen ze op de geit klikken en geld doneren. Ze kunnen ook geld doneren voor het gehele project. Ze kunnen ook supporten door bijvoorbeeld naar een avond te komen in de kerk of een bloemschikavond. Het zijn activiteiten. En de bedoeling is dat we onze doelen op die manier uitvoeren.
Ja, we raken een beetje door de tijd heen.
Ja, begrijp het.
Morgen dan ben je, tomorrow you are in de Hofkerk. On Sunday in the church. And you have a presentation there. Dus komt u naar de Hofkerk als u nog eventjes wat wil zien van Lydia wil ontmoeten. En dan kunt u ook verder daar wat vragen over hoe u het project kunt steunen. Thank you ever so much, Lydia, for being here.
Oh, thank you so much for hosting me.
De kerkagenda.
Ja, we beginnen meteen eventjes met een paar dingetjes over de kerkagenda. Van het overal in de kerken zijn er zoveel dingen zijn daar begonnen. Dus we hebben morgen hebben we, kunt u Lydia Amonge, die u net gehoord heeft, kunt u nog eens een keertje zien en ontmoeten. Als u naar de Hofkerk gaat, ze zal daar een korte presentatie houden. Maar zoals u net merkt al, is ze aardig lang van stof. Dus ze kan goed ervan horen wat dat Mother Ada project nou inhoudt. Met die tassen die gehaakt worden en die geiten erbij. S'avonds kunt u dan nog naar een kantatenvesper. Die is in de Oude Kerk is die. En die begint om 7:00. Daar wordt weer een mooie kantate van Bach. Wordt daar ten gehore gebracht door hele professionele muzici. En in de komende week zijn er allerlei plekken waar u weer wat kunt zin zoeken, zoals ik het altijd noem. U kunt naar het leerhuis in de Hofkerk op maandag. U kunt naar de Sociëteit van de Vierhovenkerk, waar een film vertoond wordt op de dinsdagmiddag. En een open meditatie in de Waalse Kerk op dinsdag in de middag. En dan is er nog op woensdag zijn er nog avonden om aan tafel te gaan. En dan kunt u meedoen met een maaltijd en worden meteen wat items worden daar besproken. En dat gebeurt bij iemand thuis, dus kijkt u daar vooral eens even op de agenda's van de Raad van Kerken of op de agenda van hofkerk-delft.nl. Tot zover de agenda. En dan gaan we nu eventjes praten, want aangeschoven is nu Wauke Lam. Hartelijk welkom, Wauke.
Hallo.
En we gaan met jou praten over het Stadsklooster Delft. En mijn eerste vraag is, wat heb jij met een klooster?
Ja, wat heb ik met een klooster? Nou, ik ben 59, ja. Dat gelijk een jaar. En op mijn middelbare schooltijd ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met een klooster. Het zijn met een groepje tieners uit Leeuwarden, waar ik toen woonde, naar een klooster. Ik geloof in Diepeveen Diepeveen geweest. Ja. En in mijn studententijd ben ik een keer naar een klooster geweest.
En wat voor indruk heeft dat op jou gemaakt, dat naar een klooster gaan?
Nou, de rust, de toegewijdheid van de monniken. Mm-hmm. En de prachtige gesprekken vooral ook wel die we daar met de gastenpaters dan gehad hebben. En het inzicht in hun zoektocht.
En nu ga jij die weg, hè, want het is altijd, als je over klooster praat, is eigenlijk een weg die ze gaan. Hè? Het is een levensweg is dat, en die volg je elke keer. Neem je daar een stapje mee en dat probeer je dedicated, je probeert dat geconcentreerd en toegewijd probeer je dat te doen. En nu hebben jullie een stadsklooster in Delft. Maar het is niet zo dat er nou een echt klooster staat in Delft.
Nee, ik vind het wel mooi dat je zegt dat het een weg is. Want dat is ook eigenlijk precies wat we met het stadsklooster Delft aan het bewandelen zijn. Dus ja, het klopt eigenlijk heel mooi met waar we mee bezig zijn. Het is een stadsklooster in Delft en echt ook gefocust op de huidige tijd. Dus plek onafhankelijk. Ja. En het kan op elke plek plaatsvinden. Dus daar.
Het is een soort met reizend klooster of op een meerdere. Zoiets moet ik het zien?
Nou, het kan op meerdere plaatsen. Okay. De activiteiten van het stadsklooster vinden op meerdere plaatsen plaats. Ja. En dat kan ook. En die kunnen we ook uitbreiden.
En je zegt het is voor deze tijd. Waarom is het speciaal voor deze tijd? Waarom komen jullie met het idee van een stadsklooster? Wat hebben mensen in deze tijd daar behoefte aan? En zo ja, waar hebben ze dan behoefte aan?
Nou, in elk geval is het helder dat er een behoefte was voor de groep die gestart is met het stadsklooster. Mm-hmm. En 17 september hebben we zeg maar een eerste openbaarmaking, zou je kunnen zeggen, van het stadsklooster gehad. We zijn zelf al een jaartje bezig.
Een soort proeverij heet het?
Een proeverij met de activiteiten die we in het vierde kwartaal van dit jaar aanbieden. En we hadden zelf gezegd als kerngroep van het stadsklooster, nou, als er 20 komen, laten we doorgaan. En er waren er 42 zonder de vrijwilligers. Dus echt 42 mensen die zich hadden aangemeld. Ja, daarmee geef je ook wel aan dat er een behoefte is.
Ja, en kan je nou zeggen, als je dat een doelgroep zou doen, wat voor mensen komen daar dan op af?
Nou, als je gaat kijken naar de 42 mensen die zichzelf spontaan hebben aangemeld, zijn dat wel mensen in de doelgroep, nou in elk geval 40 plus. En nog eerder 50 plus. Het Stadsklooster Delft is in principe voor alle Delftenaren. En eventueel ook mensen daarbuiten die ervan gehoord hebben en ook mee willen doen. Want we willen niet restrictief zijn om te zeggen, je mag als je in Delft, niet in Delft woont, niet meedoen. Het is wel duidelijk door de stadsproever, door de proeverij, dat het publiek wat er spontaan op afkwam, toch de wat oudere Nederlander is, zeg maar.
Ja, ja. Maar ik zat vooral ook te zoeken van, zijn dat dan ook mensen die vooral met mooi woord contemplatie zoeken? Of echt een beetje de beschouwing van de wereld of de rust van de wereld zoeken in de wereld? Of een weg zoeken?
Nou, we hebben er met de kerngroep over gehad afgelopen woensdag. Hè? Hoe was nou 17 september? Wat kunnen we daarvan leren? Wij denken wel dat dit misschien wel een soort eerste generatie is die ja in de huidige tijd bijna eigenlijk 50 plus ben je afgeschreven. Hoewel men zegt dat je tot 67 door moet werken. Maar als we naar de huidige praktijk kijken, is toch heel vaak dat als je eenmaal je werk verliest bijvoorbeeld. Niet dat alle mensen hun werk verloren hebben, maar dat je dan eigenlijk heel moeilijk weer aan de bak komt. Ja. Dat ook wel eens zou kunnen zijn dat je ook deze generatie zou kunnen herdefiniëren als de generatie die het voor het eerst misschien de luxe heeft om daar nu eens bewust over na te denken. En wat is eigenlijk de zin van het leven? En wat heb ik nog te doen of wil ik nog doen in een behoorlijke lange periode die hopelijk nog voor ons ligt? En dat je daar ook de rustende tijd voor kan en wil nemen. Ja. Dus je kan het ook positief insteken. Ja. Dat we misschien wel een van de eerste generaties zijn die
mensen
daar de mogelijkheid voor hebben.
Ze hebben ook de rust om het te kunnen doen.
Ja, gewild of ongewild. Ja. Hè? Voor sommigen is het gewild en voor anderen niet. Maar ik denk wel dat dat meespeelt.
En ze mochten op de 17e september, toen hebben jullie een proeverij gehouden. Toen hebben jullie het gepresenteerd, het Stadsklooster. Toen mochten de mensen proeven, zeg maar. En welke dingen mochten ze nou proeven, zeg maar?
Nou, we hebben verschillende mini-workshops aangeboden van activiteiten die we ook in dit kwartaal dus en ook verder aanbieden. Twee zijn meditatiegroepen. Je noemde het net al in de agenda. Dinsdag om 16:00 in de Waalse Kerk, de consistorie. Maar ook op maandagavond, elke maandagavond om 20:00... is er een meditatie in de Oud-Katholieke Kerk op het Begijnhof. Dus ze konden naar de Begijnhof voor een mini-meditatie. Ze hebben kunnen proeven aan een workshop. Het heette Huis van Aandacht en Gebed, waar ook een meditatie in zat en ook dat vormgeven in dans, in beweging. Er is een Ho'oponopono workshop geweest.
Ja, ik zie je zo kijken. Een moeilijke naam vond ik dat.
Ja.
Wat is dat?
Het is een Hawaïaans vergevingsritueel, ja. Waar ook een deel meditatie in zit. Dat hebben we ook aangeboden. En daar komt in het volgende kwartaal ook een aantal malen dat mensen zich daarvoor kunnen inschrijven. Ja.
Dus veel dingen waar meditatie in zit.
Nou, dat zijn drie dingen waar dan meditatie in zat. Mm-hmm. We hebben ook kennismaking met een kloosterregel gehad. Een Benedictijnse kloosterregel. Wat meer leren en meer met je hoofd werken is. Want met het Stadsklooster hebben we drie kernthema's eigenlijk onderscheiden. School, herberg. Dan heb ik de derde niet. Even kijken, wat was het ook alweer? De school, de herberg en de tempel. Vandaar. De school, de herberg en de tempel. Als je meditatie zit dan toch dicht tegen de tempel aan.
Ja.
Hoewel we ook in het afgelopen jaar gekeken hebben van zouden we ook samen vieringen kunnen doen. De zondag hebben we nog even van het hele scala buitengesloten, omdat het toch lastiger is om daar een gemeenschappelijkheid in te bereiken. En je wil wel met elkaar allemaal achterstaan met wat je doet en wat je aanbiedt. De kennismaking met een kloosterregel is meer school. Dus dan ga je meer je verdiepen in stukken van een Benedictijnse non in dit geval.
Maar als je vertelt dat het school, herberg en tempel is, dan houdt het ook verband met wat je met het werk wat je doet. De school met wat je leert.
Ja.
En de herberg, hoe je open staat naar mensen, hoe je mensen opvangt erbij. Dan heeft het niet alleen een soort met meditatieve of een beschouwende.
Nee, dus daarom zeg ik de meditatieve zitten dus meer in de tempelhoek. Zou je kunnen zeggen, ook je eigen lichaam als een tempel zou je het kunnen zien. Maar de kloosterregel is dus meer met de school. We hebben een verbindende communicatieproeverij workshop gehad. En ook een proever daarvoor aangeboden. Dus dat zit ook niet echt in het meditatieve. Dat zit meer om... je eigenschappen aan te leren. Dus deels ook wel weer school, maar ook in het samenleven. En hoe doe je dat dan? En dat komt van de geweldloze communicatie als achterliggende methode.
Het gaat over verschillende dingen. Over de meditatieve kant, maar ook eventjes hoe je dat weer handen en voeten wil geven ook in je eigen leven.
Ja, maar ook herberg. Hè, herberg. Ja. We zijn geëindigd in de proeverij bij Bakkerij van Manen. Die hebben ook een speciale doelstelling. Om ook meer in de wijk voor mensen in de wijk er te zijn. En niet alleen maar een commerciële bakkerij. En daarom zijn we bijvoorbeeld ook geëindigd bij Bakker van Manen. Okay. Als de herberg.
Als de herberg. Verder met Wauke Lam over het stadsklooster. En we merkten al dat het gaat over dingen over meditatie. Maar ook over hoe je je weg gaat. En over de school. De herberg en de tempel erbij. De verschillende kanten eigenlijk ook in je eigen leven erbij. Als ik het nou hoor, die meditatie. Is dat dan eigenlijk alleen op... kerkmensen dan toegespitst? Want die zitten misschien vaak in meditatie dingen. Of voor wie?
Nou, ook natuurlijk niet alle kerkmensen. Dus er is natuurlijk een heel variëteit ook in kerkmensen. Het is de bedoeling dat het een inclusief aanbod is. Zodat iedereen zich daar veilig en thuis kan voelen. Hmm. En dat... hangt er natuurlijk wel van af of je, als jij niet een religieuze achtergrond hebt, of je daar dan je ook echt thuis voelt.
Ja, maar wat geeft nu dit stadsklooster en een van deze meditaties, zeg maar, anders dan de meditaties die tegenwoordig overal opspringen in heel Nederland met de reikies ik weet nog gelezen alle namen erbij, alle New Age manieren van hoe dat zeg maar zit.
Ja, wat we beogen met wat we aanbieden is dat het open is en dat er niet een taalveld bij hoort waar je eerst onderdeel van moet zijn voordat je eigenlijk goed mee kan doen.
En wat bedoel je met dat taalveld? Wat voor dingen?
Nou, ik kan een voorbeeld geven. We hebben feedback ook gevraagd van de mensen die op de proeverij erbij waren. Nou, blijkbaar is in een van de workshops, ja, ik ben niet bij allemaal geweest, is bijvoorbeeld de zin gevallen voor en na de schepping. En de persoon die geweest is, niet kerkelijk van huis uit, heeft gezegd, door die zinnen riep dat al zoveel weerstand bij mij op dat ik niet meer kon mediteren. En de intentie daarvan is helemaal goed. Je bewustzijn, als jij er ook wil zijn voor mensen met een niet-religieuze achtergrond, betekent het dat je sensitief moet zijn, worden. En elkaar daar dus ook feedback in geven en in leren. Dat je die niet afstoot door ongemerkt taalgebruik. Die men niet kent. Of waar men zelfs weerstand tegen heeft.
Ja. Zeg je niet dan van, dat moeten ze maar op de koop toenemen, want het is kerkelijk?
Nou, wat we beogen met het stadsklooster is overstijgend, zodat iedereen zijn eigen zoektocht en je eigen identiteit, die je wel kan hebben, wel of niet kerkelijk, kan behouden. En toch de vruchten van de meditatie bijvoorbeeld kan plukken. En dat is een uitdaging of dat gaat lukken of niet.
Nou, dat vraagt een heleboel manieren om de Bijbelse taal, zeg maar, of de kerkelijke taal, zo te brengen dat het eigenlijk neutraal ergens is.
Nou ja, als je het voorbeeld van de verbindende communicatie, daar zit geen kerkelijke achtergrond achter. Dus terwijl het heel duidelijk wel degelijk
Merk je nu al van al de dingen die jullie aanbieden en op die proeverij, dat er bepaalde dingen eruit springen? We zeggen van, nou, daar is echt veel aandacht voor of veel behoefte aan?
Nee, wat we net gemerkt hebben is dat de proeverij was eigenlijk bedoeld naar nou, tweeledig doel. Ten eerste het Stadsklooster Delft
neerzetten
of laten weten dat we er zijn. Ja. Het tweede ook om de mensen die deelnamen te prikkelen om zich op te geven voor de verschillende activiteiten. En dat heeft toch meer tijd nodig. En ook daar moeten wij kijken of het zo is dat misschien de vorm van eenmalig iets op een zondagmiddag doen misschien meer aanslaat in de drukke tijd.
Ja.
Dat weten we niet. We zijn ook als stadsklooster zelf aan het ontwikkelen en aan het groeien. En het doel is ook niet primair om maar zoveel mogelijk mensen binnen te halen. Dus maar daar...
als ik merk altijd van het idee zeg maar, van een klooster is juist ook een beetje de onthechting zeg maar, van... Of het onthechting, om dat ook weer te vertalen, het loskomen juist van je hele dagelijkse sleur en van al die drukte die je moet hebben. Dus dan vraagt het soms ook juist om een beetje regelmaat.
Ja.
En misschien ook niet om één keer.
Nou, dat klopt. En die regelmaat willen we zelf natuurlijk als Stadsklooster kerngroep
ja.
er ook in houden. En ons daaraan hebben we ons gecommit, zeg maar. Ja. Ook daar moet je goed kijken. Want wat is het? Als jij tot de klooster toetreedt, dan heb je de monniken. En je kan dus als gast komen en dan ervaar je misschien eenmalig, zoals ik vroeger ja. zeg maar naar het klooster ging, of een paar keer per jaar ging je daar naartoe. Dus de uitdaging denk ik is om als Stadsklooster Delft de groep mensen die we zijn, de gemeenschap die dit hebben opgepakt, om dat in elk geval met elkaar vast te houden en zodanig een plek te zijn, zodat mensen daar ja. ook zo nu en dan terecht kunnen komen.
En dus de kerngroep, want het is een samenwerking dat die het hele Stadsklooster heeft. En dat maakt het ook interessant eigenlijk, want het is een samenwerking tussen allerlei verschillende kerken die rond de grachten van Delft zitten. Allemaal kleine...
Nou, zo is het ontstaan, maar er zijn ook al mensen bij die daar niet bij hoorden vanaf het begin. Dus het is ontstaan door een... De kleine kerken rond de Oude Delft, die ja. Sinds een aantal jaren in elk geval hun activiteiten bundelden in het zogenaamde grachtengordelboekje ja. met activiteiten. En uit die groep is het idee ontstaan van het Stadsklooster. En toen heeft Tina Geels aan mij gevraagd, vorig jaar zomer, zou jij niet ons willen faciliteren om te kijken hoe we dat dan handen en voeten zouden kunnen ja. gaan geven, zo'n Stadsklooster. Dus ik ben er zeg maar bijgekomen als... facilitator, ja. procesbegeleider. En samen met Anja Schaafsma heb ik de eerste verkennende workshop gefaciliteerd. Begin september vorig jaar, 2016. En in het voortraject kwamen we er al achter dat iedereen heel verschillende ideeën heeft over een klooster. Zoals jij bepaalde ja. ideeën hebt. Dus we zijn begonnen met ieders persoonlijke visie vorm te geven. En dat ja. bij elkaar te brengen tot... Waar staan we dan voor ja. en waar moet het Stadsklooster, waar willen wij dat het Stadsklooster Delft voor staat? En toen zijn die kernwoorden tempel, school en herberger uitgekomen.
Ja. Als nu mensen in Delft zeggen van nou, dit klinkt best wel interessant, zeg maar. Ik wil wel eens ook eens een keer komen proeven. Waar kunnen ze het Stadsklooster vinden? Want het verschijnt overal, zeg maar. Het komt weer op en het...
Ja, ja. Nou, we hebben in elk geval... Kijk, we zijn een club van vrijwilligers. Dus ook daar hebben we met elkaar afgesproken dat we willen heel veel. Als er niemand spontaan opstaat om het ook te doen, dan ja. komt het gewoon nog niet. En dan duurt het nog even. We hebben in elk geval een e-mailadres. stadskloosterdelft@gmail.com.
Daar kun je
en daar kan je in elk geval met vragen, maar ook zeggen, zet mij op de distributielijst om in elk geval de agenda voor de komende week steeds te melden. We hopen dat er een website komt binnenkort, maar wanneer weten we nog niet. En dan komt de agenda ook op de website. Ja. En omdat ik je net hoorde vertellen over de agenda van de Raad van Kerken, nou misschien kan in elk geval de agenda van het Stadsklooster daar al in ingebracht worden. Want dan is het in elk geval ook nu al voor meerdere mensen ter beschikking.
Ja, Stadsklooster Delft, aan elkaar geschreven, en dan @gmail.com. En dan kunt u al die dingen kunt u vragen. En ook bij een van die kleine kerken die aangesloten zijn. Daar staat het soms ook wel op. Zo staat het bij de vrijzinnigdelft.nl. Kunt u ook een en ander lezen. Dan kunt u het ook in de agenda. Daar kunt u zien wat er allemaal te doen is. Wauke, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je komst naar de studio en de uitleg hier over het Stadsklooster.
Nou, graag gedaan.
Veel succes er verder mee.
Dankjewel.
Ja. Nou, is een hele korte gedachte van de week. Eens bracht een moeder haar zoontje bij een rabbi om hem onderricht te geven. En de rabbi zei tegen de jongen: ik geef je een gulden als je mij kunt zeggen waar God woont. En toen gaf de jongen die rabbi het antwoord: maar ik geef u, rabbi, 2 gulden als u mij kunt zeggen waar hij niet woont. En dat is gedachte. En we danken u voor de komst hier van Wauke, de gasten vandaag, Wauke Lam, Lydia Amongi en Meta de Vries.